Ilia Kazan stond mee aan de wieg van een nieuwe manier van acteren in film en theater die bekend zou worden onder de naam The Method. Met A Streetcar Named Desire liet hij de wereld kennis maken met Marlon Brando, een filmster die zowel sexy als angstaanjagend kon zijn. Op hetzelfde moment.
Tiger, tiger, rub them, wild tap.
Samen met actrice Natalie Broots praat ik over de sleutelrol van Kazan in de naoorlogse Amerikaanse cinema. Ik ben Anke Brouwers en dit is Meet the Masters.
Good morning, Vietnam!
E.T. phone home.
I have a feeling we're not in Kansas anymore.
Houston, we have a problem.
Van één zorg mag je zeker zijn. Gekloond. Zet je altijd.
Goedenavond, dames en heren. Welkom hier op Meet the Masters vanop het filmfestival van Oostende. We hebben het vanavond over Ilia Kazan en over een van zijn grootste, bekendste films, A Streetcar Named Desire. Maar laat me even jullie meenemen door die carrière, in vogelvlucht natuurlijk, van Ilia Kazan. Kazan werd in 1909 in Istanbul geboren uit Griekse ouders en emigreerde als op heel jonge leeftijd naar de Verenigde Staten. Hij zou zich in zijn lange carrière ontpoppen tot een acteur, schrijver, scenarist en regisseur van theater en film. Als regisseur begon hij zijn carrière bij The Group Theater, een New Yorks collectief dat verbindend theater wilde brengen en veel van wat toen gold als linkse stukken enseneerde. The Group Theater is vandaag echter vooral bekend omdat ze mee aan de wieg stond van een radicale vernieuwing in de acteerstijl van het moment. Geïnspireerd op de acteeropvattingen van Stanislavski, een Russische theatervernieuwer, geloofden ze dat emotionele eerlijkheid in het spel van een acteur belangrijker was dan eloquentie of toneelkunst. Deze nieuwe benadering of methode, die al gauw de method werd genoemd, oversteeg talent en viel volgens hen, net zoals elke andere stijl, te trainen. Zo werd Kazan in 1940 een van de oprichters van de Actors Studio. En een vernieuwende opleiding voor acteurs was een feit. Kazan begon zijn carrière als filmmaker, dan op een moment, en we spreken nu na Wereldoorlog 2, waarop de grote filmstudio's interesse begonnen te tonen voor volwassen, ernstige, sociaal relevante filmverhalen. Precies wat Kazan al bij de Group Theater al had gemaakt. Zo maakte hij in de late jaren 40 films over moeilijke thema's, over politieke corruptie, over antisemitisme, over racisme. En later ook films die persoonlijker werden over complexe familierelaties. Maar hij voelde zich in deze vroege periode vaak wat gefrustreerd, omdat hij door de studio's werd gevraagd om op sets te draaien, binnen dus, terwijl hij geloofde in draaien op locatie, buiten. Zowel location shooting als het gebruik van breedbeeldcomposities waren volgens hem uniek cinematografische kwaliteiten en die wilde hij te volle kunnen benutten. Belangrijke thema's in zijn werk zijn, niet zo verwonderlijk misschien, migratie en ontworteling, de gekwetste en beschadigde man en de strijd van het individu tegen het establishment of grote of grotere machten of onrecht. Niet zelden portretteerde hij in zijn films figuren die te lijden hebben onder hun onvervulbare verlangens, figuren die dan ook zich vervreemd voelen van hun omgeving. Kazan's carrière zou er een worden van artistieke en commerciële successen, maar ook een van mislukkingen en politieke controverse. Wat de successen betreft won hij de grootste prijzen. Oscars, Tony Awards, BAFTA's en zijn boeken stonden bovenaan de New York Times bestsellerlijst. Maar toen hij in 1999 een ere-Oscar in ontvangst mocht nemen, bleef een deel van de zaal met gekruiste armen zitten. Velen in Hollywood hadden hem nog steeds niet vergeven dat hij in de jaren 50 had meegewerkt aan een onderzoek van de House Committee on Un-American Activities, de HUAC. Dat was een onderzoekscommissie die jacht maakte op communisten of op mensen in de filmwereld met een communistisch verleden. Wie namen van communisten of ex-communisten wilde noemen in die commissie, kon zijn eigen vel redden, maar bracht daarmee wel de carrière en de reputatie, soms zelfs het leven van anderen in gevaar. En Kazan had namen genoemd. De hele affaire heeft een schaduw geworpen op zijn carrière, hoewel hij daarna, na 1952, nog verschillende artistiek lovenswaardige films heeft gemaakt, onder andere On the Waterfront, een Oscar-winnaar ook met Marlon Brando, en de cinemascoopfilms Wild River en Splendor in the Grass. Zijn laatste film, The Last Tycoon, maakte hij in 1976. Het was een film met Robert De Niro, die daar de rol vertolkt van Monroe Starr, een figuur gemodelleerd op de legendarische Hollywood-producent Irving Thalberg. In de laatste scène zien we Robert De Niro mijmerend wegwandelen met als laatste woorden, en dit zouden net zo goed de woorden van Kazan kunnen zijn: I was just making pictures. Over Kazan wil ik het graag hebben met onze gast vanavond, Nathalie Broots. Ze is dit jaar de master van het filmfestival, het 15e filmfestival alweer van Oostende. En Nathalie is niet weg te denken uit de Vlaamse film- en televisiewereld, maar is ook een vaste waarde in het Vlaamse theater. Ze is lid van het theatercollectief Doehoe, dat zich omschrijft, vind ik zeer mooi, als een intergenerationele en interstedelijke speel- en werkplaats. Daar zou ik ook wel willen werken. Je zag haar de afgelopen jaren in onder andere Déjà Vu, Over Water, Tabla Rasa, Façade en Cleo. Het thema dat ze koos als master voor het festival is Family Dynamics. En ze selecteerde films over families en de kwetsbaarheden van de onderlinge relaties. Maar vanavond hebben we het dus over het drama A Streetcar Named Desire van Ilia Kazan uit 1951. Maar eerst gaan we haar hartelijk welkom heten. Nathalie Broots.
Dank u wel. Goedenavond.
Ik vind het heel fijn dat een master nu een master mag introduceren, ja. In dit geval.
Zeer mooi. Ja.
Ik wilde graag even eerst van je weten, of iets gaan zeggen over, wat is jouw band met de film? Wanneer heb je de film voor het eerst gezien? Is daar een verhaal rond? Of is er met de film opnieuw te bekijken misschien een nieuwe band met de film ontstaan?
Ik denk dat ik eerst het theaterstuk heb gezien toen ik op conservatorium zat in Antwerpen, toneelschool. Dan hadden wij zo de gewoonte, de single lag een beetje buiten de stad, dus dan hadden wij les en dan bleven wij hangen en keken wij naar de voorstellingen die daar s'avonds waren. En Ivo van Hoven, die was daar dan regisseur, of die kwam daar toch vaak en die had dan Tramlijn Begeerte. Geanceneerd met Katelijne Dame, Chris Nietveld, Johan van Nassen, Camilla Blaireau. En ik kende, dat is mijn eerste kennismaking. Zoals het, ja, eerst is er het stuk en dan de film en dan of het toneelstuk. Ja. En ik vond dat wel indrukwekkend. Ja. Ik was zo in de rode zaal van de single, veel groots. Katelijne Dame is een goede vriendin van mij geworden achteraf, maar dat was toch zo een klein meisje in de zaal kijken naar wat er allemaal mogelijk was. En dan heb ik de film wel eens gezien, maar dat is heel lang geleden. En dan herinner ik mij zo een zwart-wit film met veel geroep in. Ja. Dat is zo een beetje de soundtrack van de films van toen. Zo. Die stemmen die zwellen en dan trekken aan elkaar en sleuren. En nu ik hem terug heb gezien, zijn er toch... Nu komen die thema's bovendrijven. Nu kijk je zeker in deze tijden ook van wat een vrouwbeeld. Of wat is er eigenlijk nog hetzelfde gebleven in ons mens zijn. Want of een film nu oud is of niet, eigenlijk gaat het toch altijd min of meer om wie zijn wij, wat doen wij hier, en daar dan een verhaal mee gemaakt. Dus eigenlijk is er veel veranderd en ook niet.
Ja. Zijn er bepaalde thema's? Is een film, heeft een film ook actualiteitswaarde? Het is een historisch artefact uit 1951. We kunnen inderdaad verwachten dat er een aantal zaken, dat we dat herkennen als van vroeger of niet van deze tijd. Maar er zijn toch een aantal thema's of misschien...
Die terug heel herkenbaar zijn.
Die herkenbaar zijn, of verrassend actueel?
Wat Vivien Leigh speelt, dus de zus die op bezoek komt bij haar zus en die in de stad komt. Die twee zussen hebben elkaar lang niet gezien. Die is toch wel mentaal minder weerbaar, denk ik, dan haar zus. Die iets efficiënter en praktischer door het leven gaat. Dus die een man heeft die een kind verwacht. En zij komt op bezoek en weet precies ook niet zo heel goed wat te verwachten van wat er nog van de band over is. En ze is, labieler. Mm-hmm. En nu we toch in deze tijden het vrouw... zijn en onze plek als vrouw in de maatschappij en mentale issues toch meer bespreekbaar zijn, is dat wel iets wat opvalt.
You haven't asked me how I happened to get away from school before the spring term ended.
I thought you'd volunteer that information if you wanted to tell me.
You You thought I'd been fired?
No, I thought you might have resigned.
Oh, I was so exhausted by all I've been through, my nerves broke. I was on the verge of lunacy, almost. So, Mr. Graves is the high school superintendent. Thank you. He suggested I'd take a leave of absence. I couldn't put all those details into the wire. Oh, this buzzes right through me and feels so good. Would you like another? When's my limit? You haven't said a word about my appearance. Oh, you look just fine. God love you for a liar.
Ja, je vraagt je echt af of de signalen ook door het publiek in de jaren 50 op dezelfde manier werden opgepikt. Of het stuk ook op die manier bespreken werd of de film op die manier ontvangen werd.
Maar ik denk toch dat er veel als normaal werd beschouwd. Mm-hmm. Dat de man het voor het zeggen heeft en dat de man met zijn vrienden thuis zit te drinken en dat de vrouw dan stil moet zijn of zo. Allee, ik denk dat er toch heel wat dingen die wij ons dan ook weer niet meer kunnen voorstellen, denk ik. Hè?
Mm-hmm. Ja. Kazijn was iemand die graag nieuwe gezichten lanceerde. Dus je ziet eigenlijk, dat is ook iets, we zien hier nu een film met Marlon Brando, Vivien Leigh. Nu, Vivien Leigh was een grote ster. Brando, op dat moment, het was zijn tweede film. Maar hij komt daar binnen en dat is een bom, hè?
Ja, en dat is ook precies of die Marlon Brando heeft er al 20 films op zitten als je hem ziet spelen. Ik vond dat wel ongelooflijk nu om te zien hoe die is. Je kunt als acteur eigenlijk geen beter compliment krijgen of geven aan een acteur dan je speelt dat niet, je zijt dat echt. Dan is schijnbaar moeiteloos wat hij doet, terwijl het dan nog maar zijn tweede film is. Ik vind dat een verschil tussen Vivien Leigh, die dan de grote ster is en al veel in theater en op film betekend heeft, vind ik dat zij veel meer volgens een code speelt, van beat naar beat. Ze krijgt een brief en ze leest en ze incasseert en dan en dan terug omhoog. Het is zo echt een ritme wat zij speelt en hij gaat gewoon door en hij is. Mm-hmm. En ik vond het ongelooflijk om te zien. Ik vind dat hoe hij speelt voelt heel modern aan.
Ja, ja, op verschillende manieren. Hè. Ook de manier, de line readings, hoe ze spreken. Dus hij gaat mompelen, gaat bijna expres iets in zijn mond stoppen en dan beginnen spreken, wat eigenlijk niet mag. Dus dat moet goed verstaanbaar zijn, dat zijn toch de regels.
Ja, geen tussentaal.
Geen tussentaal, er wordt heel veel tussentaal gebruikt, woorden worden ingeslikt. En zij inderdaad die van stap, beat naar beat, gevoel naar gevoel, punt naar punt, eigenlijk alles afgemeten
netjes,
brengt.
Netjes, perfect gedaan, maar mij doet dat minder. Hoewel ik haar ook dingen heb zien spelen waar ik ook bij open mond naar zit te kijken. Hoor. Hoe zij er is zo'n monoloog die ze doet aan de waterkant, waarin dat ze vertelt wat de pijnpunten in haar leven zijn. Ik vind dat wel knap wat ze doet en toch zie ik een actrice haar best doen.
Ja.
En ik vind, zoals een lekkere maaltijd, een prachtig kunstwerk, een boek, als het makkelijk is en makkelijk tot u komt, is er meestal heel hard aan gewerkt. Mm-hmm. Maar het ogenschijnlijke gemak ermee zorgt ervoor dat makkelijker binnenkomt, vind ik.
Maar hier zitten we misschien inderdaad een voorbeeld van. Dus Marlon Brando vertegenwoordigde ook die nieuwe, moderne school van acteren, waar Kazijn inderdaad ook mee zijn schouders onder had gezet. En Vivien Leigh komt uit een totaal andere traditie. En die zien we hier.
Ja, ik vraag me toch af hoe hij die twee dan hun plaats heeft gegeven. Hoe dat voor hem als regisseur moet geweest zijn. Dat hij geen schrik had van ik vind dat je dat soms in theater eerder dan in cinema ziet. Van, die spelen zo anders. Mm-hmm. Zo, dat je in andere. Ja. Maar het is fascinerend. En aan de andere kant denk ik van, was dat dan niet moeilijk? Maar het is misschien ook wat jij in. We hebben al een gesprek op voorhand gevoerd, wat ook heel fijn was. En Anke vertelde dat zij eigenlijk eerst niet gewild was als actrice. Hij zat een beetje met haar opgezadeld, blijkbaar. Omdat zij dat stuk al heel veel had gespeeld in theater. En hij waarschijnlijk dacht, dan heeft ze alvast geroeste ideeën. Dan kan ik haar niet meer kneden zoals ik dat zou willen. En in die zin komt er misschien iemand op de set die door de anderen niet gewild is en die dan, dat het misschien daarom net goed is dat die zo'n eigen kleur heeft en een eigen manier van daarmee om te gaan.
Ja, het is ook een voorbeeld echt van Hollywood casting. Hè. De regel was, er moet minstens één ster in de cast zitten. En nu denken we allemaal, ja, maar Marlon Brando was er toch. Maar die was op dat moment echt een onbekende. Hè. Zo moet je dat eigenlijk inderdaad ook zien. Hè. Mensen kennen hem niet. En Lee was wel een heel bekende figuur. Had een Oscar gewonnen voor Gone with the Wind. Wie kent er nu niet? Scarlett O'Hara in de VS. Dus dat was echt de voorwaarde. Om dan ook Brando, maar ook Carl Malden en Kim Hunter te mogen casten. En daarmee had hij al gewerkt. Hij had het stuk op Broadway zelf gebracht, al heel lang, met Brando. En Jessica Tandy speelde op Broadway de rol van Blanche DuBois. Maar die mocht niet mee, ook als enige uit de cast. Hè, moet je voorstellen.
Waarom,
vreselijk. Ja. En dan komt daar iemand, een Britse dame, komt dan die rol invullen. En die spanning op de set, ergens voel je die, vind ik, in de film.
Als je het weet, waarschijnlijk. Ja, ja. Ja, dan vallen de puzzelstukken in elkaar.
Maar ook weer, ik vind het hier zeker geen... Het is ook een thema, het is een meerwaarde voor het verhaal dat verteld wordt.
Zij komt van buiten de stad.
Ja.
Ja.
Je voelt haar buitenstaanderspositie, was ook op de set een feit. En ik heb soms het gevoel dat je dat ook merkt aan het wringen eigenlijk. Ja. De wringende acteerstijlen, zoals jij het daarnet omschreef.
Ik vind dat wel, als we het er dan over hebben... als ik dan denk aan mijn eigen parcours of zo, dan heb je soms zo... TV-series die, waar het echt vooruit moet gaan en met heel veel verschillende acteurs. Dus een lezing is al een duur iets in de Vlaamse televisie. Ja. Hè? Laat staan dat je 2 dagen lezing krijgt. En de meeste acteurs proberen dan nog eens apart af te spreken. Wij moeten moeder en zoon spelen. Zullen wij nog eens een koffie gaan drinken samen? Maar dat is allemaal... Hè? Dat wil je zelf doen, omdat er dan niet zoveel tijd voor is. En dan merk je wel dat je bij TV meer zo van beat naar beat speelt. Mm-hmm. En ik was een tijdje geleden dan een casting gaan doen voor een film, voor een acteursfilm. En ik moest een scène doen en ik deed mijn jas uit. En ze zei, doe dat maar in de scène. Ja. En ik dacht, oh heerlijk, zo ken ik het van de eerste films die ik deed. Mm-hmm. Dat je inderdaad, wat Marlon Brando pakt iets in zijn mond en knabbelt eraan, of je doet de hele tijd dit. Bij sommige regisseurs mag dat niet. Ja. Maar dan denk je, maar ik vind dat bij mijn spel hoort. Of ik ben altijd wel blij als iemand zegt van, maak dat maar wat vuiler en doe dat niet zo, jas uit, gaan zitten, dit. Ja. Zo blijven we elkaar ook verrassen als iemand ineens iets doet dat ik... Zo zit het leven toch ook in elkaar. Ik weet toch ook niet hoe jij nu, wat je volgende zin gaat zijn.
Nee. Wel, ik ga erop inpikken op wat je zegt. Kazan was inderdaad iemand die bits of business heel belangrijk... Business noemen ze dat dan in Amerika. Gewoon, je moet dan zitten prullen. Het feit dat je tijdens je scène eigenlijk heel een tijd aan je beetje zenuwachtig of met je horloge aan het spelen zou zijn.
Dat doen wij toch?
Ja, je hebt een actie waardoor je eigenlijk je daarop focust en dan kan je op een meer natuurlijke manier eigenlijk voor de rest in je rol vallen of...
Ja. Guido Hendrik zei dat bij mijn eerste film. Gebruik de handen.
Nou ja, want de handen is het moeilijkste. Die hangen er altijd zo.
Ja, wij zijn toch
die
altijd
iets te doen hebben.
Aan het uitleggen of aan het prullen of zo aan het doen. Of.
En daarom, er wordt steeds minder gerookt. Nu eventjes een terzijde. Ja. In films of op theater doe je het niet meer. En dat kon je gebruiken om bezig te zijn. Dus Kazan had het dus inderdaad niet graag. Motivatie, dat was zijn ding niet. Dus hij vond het niet zo interessant om over motivatie te lange gesprekken te voeren. Maar dus wel om ze dus iets te geven. Ja. He, bepaalde een eigenschap om aan uit te werken. Iets dat ze doen. He, iets actiefs. Om ze zo eigenlijk op een natuurlijke manier gevoelens te kunnen laten spelen. Maar dus dat contrast vind ik persoonlijk dus interessant. Hè? Maar het klopt dat je ziet haar acteren, zoals je zegt. Maar het personage lijkt me ook wel iemand die acteert. Het is een personage dat een rol aan het
een
spelen
dramatisch
is.
Iemand die wel is... Ja, ze is ook iemand die al haar kleren bij heeft en die aandacht wil. En ze heeft geen partner, ze is alleen, Ze moet bevestiging van buitenaf hebben. En zo'n vrouw is, zo'n vrouw moet ze wel spelen. Ja. Dat is waar. Maar het viel mij wel... Als ik dan die daarover nadenk of als we het daar dan over hebben, denk ik, ja, inderdaad, het klopt wel. Maar het viel me zo op dat het zo anders was. Mm-hmm. Omdat ik zo onder de indruk was van Marlon Brando.
Ja.
Would you think it possible that I was once considered to be attractive?
He looks okay.
How's vision for compliments, Dan?
I don't go in for that stuff.
What stuff?
The compliments to women about their looks. I never met a dame yet didn't know if she was good looking or not without being told. And there's some of them that give themselves credit for more than they've got. I once went out with a dame who told me I'm the glamorous type. She says, I am the glamorous type. I says, so what?
And what did she say then?
She didn't say nothing. I shut her up like a clam.
Did it end the romance?
Well, it ended the conversation. That was all.
Niet alleen de line readings is hier interessant, maar ook het feit dat je hem ziet met vuile kleren. Hè. Het zijn ook die details die het echter maken, hè, de zweetsporen. In vroegere films zou dat veel netter en properer geweest zijn, ongetwijfeld. Terwijl hier ook, hè, het decor ziet er afgeleefder en vuiler uit en heeft eigenlijk een soort van realisme dat nog steeds artificieel kan overkomen, hè, naar moderne smaak, maar toch, je voelt dat er hier ook met de props en met de kledij, dat daar andere...
Ja.
Nu toch, hè, dat woord is nu gevallen, realisme, dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, omdat het is een toneelbewerking met eenheid, hè, van tijd en ruimte, wat altijd ook al ergens onecht kan aanvoelen. En het is ook op een set gedraaid, maar zijn dus, ondanks het feit dat hij dus hield van location shooting zo belangrijk vond het toch werken hier. Omwille weer van het thema. Dus het is ook een gesloten wereld.
Benauwend.
Benauwend, ja. Ze geraakt daar niet weg. Op die plek. Ze wil daar ook niet
weg. Dat zwart-wit doet het voor ons ook wel een beetje, denk ik, dat het benauwend is. Want als ik dan een latere film zag, dan had ik wel zo... Oeh, kleur. Maar het had er natuurlijk ook mee te maken dat het zo... Ze moeten echt soms vragen, mag ik passeren?
Ja.
Het is echt een klein huis.
Ja. En het zwart-wit is zelfs, de fotografie is extreem donker. Ook donker voor de tijd. Hè. Dus het kon ook allemaal lichter, maar hij koos echt voor een heel donkere fotografie. Om dan ook de momenten van licht te laten contrasteren. Ja. Als er een licht op haar schijnt, dan op een bepaald moment, om dat extra te geven. En wat hij nog deed, was eigenlijk de muren, dat kan je natuurlijk op een zitten, in een echt huis kan dat niet. Hij heeft laat de muren stapsgewijs een beetje kleiner worden, of een beetje de ruimte, de speelruimte wordt kleiner, omdat de muren naar binnen schuiven. En ze zweten zelf. Hij wou zwetende muren, om eigenlijk heel die New Orleans, die sfeer, om die weer te geven. De muren moesten ook dat vuile hebben en dat broeierige. En dat,
geweldig, hè? Ja.
En dat is natuurlijk de controle die je hebt op een set. Dus hij heeft dat wel omarmd, uiteindelijk. Wat hij eerst van plan was trouwens, misschien wel leuk om mee te geven, was het stuk openbreken. Dus in zijn filosofie van, ik moet hier, het is een film, dus ik kan iets anders doen dan met een toneelstuk. Ik ga de pre-story ook tonen. Dus we gaan filmen op locatie, op voorhand, op de plantage van Blanche. En we gaan de scènes in de bar tonen. En uiteindelijk heeft hij toch gedacht ineens van, ik moet starten waar het stuk begint. En dat moet allemaal al gepasseerd zijn. Dus eigenlijk ook.
Ik denk dat dat interessant is, omdat zij komt binnen, Blanche, en je komt stapsgewijs te weten wat er gebeurd is. Ze hebben dan een familiegrond, heeft ze dan verkwanseld? En als je dat allemaal al toont, dan denk ik dat het zo spannend niet is. En dan heb je die benauwende situatie ook veel minder. Als je haar ziet binnenkomen, is ze echt een gast en je komt steeds meer van haar te weten.
Ja, en de scènes zouden dan moeten geschreven worden. En die hadden dan, grappig genoeg, een veel artificiëler karakter.
Ja.
Of een tonend karakter van dit is expositie, zoals het uitleggerig, dan in het stuk zelf. Nu, de film is ook opnieuw, een paar keer al gezegd, het is een tijdsdocument. Omdat er een heleboel zaken verteld worden en mogelijk voor een modern publiek dat niet altijd zo duidelijk is. Hè. Er worden wat codes gebruikt. Een aantal zaken worden niet...
Ik had er ook één niet door, want wij hadden een telefoongesprek over de film en ik had natuurlijk dat toneelstuk gezien. Ik had hem ooit gezien, lang geleden. En ik zeg, maar daar zat toch een verkrachting in? En ik had de code gewoon aan jou om de code te vertellen, maar ik had het gewoon... Ik dacht, die verkrachting hebben ze eruit geknipt, dacht ik.
Ja, wel. Er waren eigenlijk een aantal dingen waar ze discussie over hadden. Dus het bestond eigenlijk in, op dat moment was er een wat men noemde een production code, een afspraak, een soort van zelfcensuur in Hollywood. Films mochten onderwerpen liever niet aankaarten. En als ze het wel deden, waren daar regels voor. Hè. Dan moest het altijd met suggestie en een delicate aanpak. Onder andere dus zaken als een verkrachting, als er is een verwijzing naar homoseksualiteit. Er zijn ook verwijzingen naar het feit dat mensen genieten van seks. Dat waren allemaal zaken die waaraan men zei bij de production code of the Breen Office, zeiden van, nee, dat gaan we niet doen. Dat moet weg.
Dat laatste vind ik wel zichtbaar tussen het koppel. Tussen ja. Stella en Stanley vind ik... Dat heb ik wel meegekregen. Vond ik niet preuts of zo.
Nee, maar. Inderdaad. Ja. Maar er zijn ook een paar vragen gesteld om ook daar dingen weg te knippen. Of ze hebben het eigenlijk altijd... Het is slim opgelost. Ze hebben het af en toe in een blik gestoken, in plaats van het te zeggen. Maar een goede verstaander leest een blik natuurlijk ook heel goed. Maar dus de verkrachting die we even gemist leken te hebben, die hebben ze symbolisch opgelost. Dus in plaats van dingen grafisch te tonen, wordt het eigenlijk op een symbolische manier met een gebroken spiegel getoond. En wonderwel werkt dat dus ook.
Ja, ik vind dat wel een straf beeld, omdat dat is het moment dat hij zegt, mag ik passeren? Ze staan dicht bij elkaar. Stella is dan naar het ziekenhuis gebracht omdat ze vroegtijdig dat moet bevallen. En hij blijft dan alleen achter met haar en er is die spanning van laat ze hem passeren of niet. En dan beukt hij met zijn hand, denk ik.
Met een bierflesje.
Of een bierflesje. Ja. En die spiegel wordt wel heel duidelijk gezien. Maar het is wel een mooi beeld om voor een verkrachting een gebroken spiegel. Je spiegelbeeld is nooit meer hetzelfde, denk ik, als je zoiets hebt meegemaakt. Dus ik vind dat wel een krachtig beeld, ja.
Ja, dat is het mooie aan die periode van, als er heel veel niet mag, dan gaan creatieve mensen, artiesten, naar manieren zoeken om het toch te vertellen, maar op een manier.
Zoals in de literatuur tijdens communisme natuurlijk. Ja. Mensen lazen anders, denk ik. Ja.
En die code zit ook in taal, hè. Als men spreekt over, en dat zijn dingen die een publiek meestal wel begreep, als het had over ontmoetingen met vreemden, dan gaat dat over seksuele ontmoetingen. Soms werd de taal wel aangepast in het stuk, gaat het dan over intimacies, dat mocht dan niet, intimiteiten, dan moest het algemener worden. Maar je krijgt wel de mogelijkheid om het te begrijpen. Ook op het einde, dat zal ik nu niet, om niet alles weg te geven, er moet altijd ook een regel was, er is een bestraffing nodig. Als er iets ergens gebeurt, een misdaad, je mag daarover spreken in film, maar er moet een soort van poetic justice zijn op het einde. Er moet
blij naar huis gaat.
Ja. En die wordt hier ook ingewilligd eigenlijk, lijkt het. Maar als je natuurlijk ook goed nadenkt, dan besef je ook wel dat dat ongetwijfeld maar een tijdelijk moment is. Hè. Dus eigenlijk... Dat de daders in dit geval eigenlijk wegkomen met, met eigenlijk een afschuwelijk iets. Hè. Dus het is, wat ook een beeld is dat terugkomt ook in de film, waar Kazijn ook rond werkte, ook weer symboliek. Hè. En het kan bollig of melig worden, maar het is het niet. Hij zag haar de hele tijd als een in het nauw gedreven vlindertje. Blanche Dubois, dus de rol van Vivien Leigh. En je krijgt ook op een bepaald moment krijg je ook een nachtvlinder die je tegen een raam ziet, aanvliegen en dat niet buiten geraakt. En zij zelf helemaal op het einde gaat ook eigenlijk van die fladderende bewegingen maken, alsof ze eigenlijk echt letterlijk zo'n vlinder is geworden. Dus opnieuw daar, symboliek ook, beelden gebruiken in plaats van alles letterlijk te zeggen of te tonen. Dus het probleem van de homoseksualiteit bijvoorbeeld, of het probleem, dus dat woord niet mocht vallen, dat wordt dan opgelost door te spreken over een zwakke man, hè, of een te gevoelige man, en over een man die geen man was, hè, dat soort
maar wat ik daarin vergeet, inderdaad een homoseksualiteit, maar de blik van de vrouw daarop, dat was mij even ontgaan, dat voor de mannen onderling zeggen van ja, dat is een zwakke man, hè, die is homoseksueel, maar dat zij heeft daar ook heel negatieve woorden over. Zij is al met een man geweest die homoseksueel bleek te zijn, wat een taboe is. Maar zij heeft hem ook uitgedaagd en eigenlijk vernederd. En daar schrok ik toch wel van. Mm-hmm. Hoe ver dat we daar gelukkig al wel een beetje vanaf zijn geraakt. Dat beeld.
Ja, het is opvallend. In al die stukken ook van Tennessee Williams, die in de jaren 50 enorm veel werden verfilmd, altijd is er wel ergens een verhaallijn die verwijst naar homoseksualiteit en het feit dat dat niet wordt aanvaard of dat er problemen zijn in de maatschappij daarmee. Dus die films worden wel op dat moment gemaakt, de hele tijd, over die thema's, maar het wordt nooit uitgesproken, wat eigenlijk een fascinerend gegeven is.
Maar ik moet er ook aan denken, we hadden het ook over het feit dat er heel wat van zijn films, of ze dan door hem geschreven zijn of stukken die hij gekozen heeft, een problematiek heeft vader-zoon.
Mm-hmm. Ja.
Ook dat de vader vindt dat de zoon sterk moet zijn en in zijn voetsporen. En dat de zoon zo hard vraagt om gezien te worden en om geliefd te zijn. En dat gaat niet, dat gevecht. Mm-hmm. Daar zal waarschijnlijk in zijn kindertijd of jeugd ook iets zijn gebeurd. Maar ja. In ieder geval, toen moest de man zo sterk zijn en zo voor ja, het alles voor het zeggen. Maar dat ook een hele lelijke keerzijde, denk ja. ik. Waren ook vaders die waar het niet van tel was dat je gevoelig waard naar je kinderen dan blijkbaar.
Ja, die patriarchie, inderdaad, dat tonen van affectie, dat komt heel vaak terug in East of Eden, is dat ook een thema.
Ja, of Cat on a Hot Tin Roof van Tennessee Williams ook. Uh-huh. Dan willen ze azen op die erfenis. En die vrouwen van die zonen, die zitten die mee op te ja. Jutten. Ik vind dat echt heel triest eigenlijk.
Absoluut. Ook geestig voor de manier waarop het taalgebruik van Stanley Kowalski, Marlon Brando, is aangepast ook aan de normen. Zelfs grapjes, toilethumor werd gevraagd om aan te passen en alle mogelijke verwijzingen of vulgaire opmerkingen, dat werd wat verminderd. Nu, hij zegt nog wel een paar dingen hè, die moeten aantonen dat hij een brutaal, platter personage is. Hè, dus dat wordt dan wel gebruikt, ja. Maar... Daarin zie je ook wel hè, dat de hand van ja. de zelfcensuur.
En ook dat hij het heel hard stijgert, het personage van Marlon Brando, als hij verweet allee, racistische uitspraak dat hij een Pool ja. zou zijn. Ja. En dat zal voor Kazan misschien ook gevoelig gelegen hebben, dat weet ik niet.
Ja. Ja, zeker. Vaste, ja, klopt wel. Hij heeft inderdaad ook later films gemaakt over dan gaat over aanvaard worden en een nieuwe wereld is jouw wereld en de omgeving is daar inderdaad nog niet of lijkt daar niet klaar voor te zijn. Mm-hmm. Ja, hij zegt, ik ben een Pool. Allee, je noemt mij een Polak, maar ik ben,
Polak,
ben een
ja.
Pool. Hè? Dat is een
ja,
soort van scheldwoord.
Ja,
wordt hij heel boos van.
En als hij boos wordt?
Ja.
Hey, Blanche, you know it's hot in there with a steam from that bathroom.
I said I was sorry 3 times. Take hot baths in my nerves. Hydrotherapy, they call it. You healthy Polak without a nerve in your body. How can you possibly know what anxiety feels like?
I am not a Polak. People from Poland are Poles. They are not Polaks. But what I am is 100% American. I'm born and raised in the greatest country on this earth, and I'm proud of it. And don't you ever call me a Polak.
As for me, I'm sure.
Just keep your seat. I'm not so sure.
Eén aspect nog inderdaad, waar we het ook wel over hadden, dat ook wel opvalt, is wat hier werd gelanceerd toen de film werd uitgebracht. Gebeurde er iets waar Brando ook niet echt controle over had en wat hij misschien in het begin wel heeft kunnen gebruiken, maar ik denk toch niet dat het op zijn lijf geschreven stond. Hij werd echt als een nieuw sekssymbool binnengehaald. Hè? Als de nieuwe seksboot, zo werd hij omschreven, dat als hij zijn naam viel op feestjes, dan ging dat zo als een vuurtje rond en dan werd er gezegd van ja, we vinden hem extreem plat, maar verschrikkelijk aantrekkelijk. Zo, die dubbelzinnigheid ook. Van...
Ik ben daar eigenlijk ook, want het was lang geleden dat ik Marlon Brando nog jong had gezien, hè? Apocalypse Now en de films waarin hij oud is geworden. Er zit nog altijd een knappe kop, maar ik heb toch even echt gedacht van wow, in zo'n wit marcelletje. Ja. En zo'n heel mooi jong gezicht. En het feit dat hij acteert on top of it maakt hem ook echt heel aantrekkelijk. En, ja. En dat is echt erg, vind ik, om bij jezelf te voelen. Dat ze dan zo'n grote ruzie hebben, de man en de vrouw. En hij slaat de boel kort en klein. En daarna hebben ze seks. Of oh ja, dat wordt dan geïnsinueerd. Dat je dan toch wel ja, die oerkracht, ik vind dat dan wel aantrekkelijk. Ja. Ik ben dan wel... denk van ja...
Maar dat is inderdaad ook interessant, hè, dat de film ook er toch in slaagt om het te hebben over...
Drift.
Driften, zinnelijkheid, ja. Plezier.
Daar gaat het
inderdaad.
Ook over. Ja. En ja, dan is dat niet erg dat je dat voelt. Hè.
Nee. je bent daar niet alleen in. Dus
nee, ik ga daar zeker niet alleen in zijn. Dus ik begrijp heel goed toen ja. ook dat ja. na een paar films...
Maar het is zoiets ja, dat we nu vaak van zouden zeggen, ja, je vraagt er vaak niet om gebombardeerd te worden tot sekssymbool. Hè, wat inderdaad hem dan ook in die...
Maar het heeft hem geen windeieren gelegd,
nee,
natuurlijk.
Nee.
Ik kan het niet inschatten. Maar als we dan denken aan een andere film met hem, Last Tango in Paris, ja. dan bevindt het zich toch ook op het randje van... dat is een andere film.
Ja, een ander verhaal.
Een ander verhaal, ja.
Nu, ik vertel, ja, bon, misschien eigenlijk wel goed om dan naar mijn volgende vraag over te gaan, omdat ik heb het even verteld in de inleiding, dat rond Kazijn hangt eigenlijk dat grote drama, het is een beetje een tragedie, dat hij in begin jaren 50 getuigt voor die Huwak-commissie en namen noemt en daarmee zich eigenlijk de rest van zijn carrière in een bepaalde schaduw zet. Hè, daar ook met een schuldgevoel zal zitten. Heel veel films gaan ook heel vaak over dat soort van... Hoe ga je daarmee om? Hè? Wat is je met gesproken te hebben op momenten dat je eigenlijk niet mag spreken? Maar we weten dit. Wat doet dat eigenlijk met hoe we naar een... naar een film kijken nu, of naar een oeuvre kijken. En er komen meer en meer verhalen ook vaak boven, hè, van, zoals het met verhalen over wat er op de set is gebeurd van Last Tango in Paris, maar ook andere reputaties van filmregisseurs, hè, waar we nu vaak gevrongen zitten. Hoe gaan we daarmee om? Niet dat je het antwoord moet geven, maar het is toch een...
Hebben we dit genoeg geschetst, wat er gebeurd was? Dat hij mensen verraden heeft om zelf te kunnen filmen. Hij heeft ooit zelf in de communistische partij gezeten.
Ja.
Heeft daar afstand van genomen... Omdat hij toch wel vond dat dat Stalin en toch wel veel doden op zijn geweten had. En dat hij dat, voilà. Dus hij stapte eruit en dan moest hij mensen verraden zodat hij verder zou kunnen werken. En Leo, filmcriticus die hier vooraan zit, die heeft mij een hele mail gestuurd omdat hij ook mensen kent of kinderen van scenaristen of acteurs die daar nog altijd de gevolgen van dragen. Leo schreef eens een mail dat er bijvoorbeeld toenertijd... ineens minder kinderen in de klas zaten, omdat die hun ouders niet meer mochten werken en dus die privéscholen niet konden betalen. Ik was daar niet zo van op de hoogte, maar het is eigenlijk Kazan die mensen verraden heeft en ervoor gezorgd heeft dat hij verder kon werken en andere mensen niet. En dat is wel een hele laffe daad, lijkt mij. Ik heb een filmpje opgezocht waarin hij voor een Franse tv gevraagd wordt waarom hij dat gedaan heeft. En hij zei, ik heb erover getwijfeld, maar ik denk dat ik toch de juiste keuze gemaakt. Ik heb gesproken. Ja. Maar het is één ding om te spreken, maar het is eigenlijk nog iets anders dan dat je eigenlijk ook... schuldig bent en dat jij wel mag blijven. Daar zit toch wel iets aan. Maar meer en meer krijgen we dan inderdaad dingen te horen van of het nu inderdaad afferaat is of grensoverschrijdend gedrag. Het is een heel moeilijke kwestie, want ik vind het ook niet aan een publiek om schuld of geen schuld. Het is niet aan ons. Hè. Er is pas schuld als tot het tegendeel bewezen is. Aan de andere kant begrijp ik wel heel goed dat een openbare omroep of een festival of wat dan ook langs alle kanten hoort dat er van alles aan de hand is. En dan toch doet dat... Daar komen we nu net uit, die periode. Doen alsof we dat allemaal niet hebben gehoord. Dus er zit iets heel, heel moeilijk. Mijn kinderen zijn nu dol op Michael Jackson.
Ja, ja.
Ja, en dan...
Ga je dan zeggen, nee, ik verbied je om ernaar te luisteren?
Ze zijn te jong om daar nog uitleg over te geven. Ja, ja. Maar ja, bedoel, het is niet dat ik dat verbied, maar er zit zoveel achter die film die nu niet mee naar de Oscars kan, met Vicky Creeps.
Vicky Creeps, Corsage.
Ja, Corsage. Er zou een jongen of een man zijn, een acteur, die niet onbesproken is, maar... Er is wel ook de vrouwelijke regisseuse, de vrouwelijke hoofdrol, de hele cast en crew gaat mee ten onder.
Ja.
Omdat hij al dat niet.
Ja. De film wordt plotseling niet meer vertoond of mensen
wordt
gaan
niet meer
twijfelen.
Hij mag niet meedoen aan de selectie. Hij mag nog wel getoond worden. Dus, moeilijk.
Maar er zijn filmzalen die dan zeggen, ja, we gaan hem niet draaien omwille van die
problemen. We doen het alvast niet. Ja.
Heel moeilijk. Het is wel mooi, hè? Dus er is op een bepaald moment, dus een Orson Welles is ooit gevraagd, hij was in Frankrijk ook, wordt gevraagd dan ze geven als voorbeeld Ilia Kazijn. En dan zegt hij wel, ik kan u niet antwoorden op deze vraag. Ja, als ik Ilia Kazijn als voorbeeld moet geven, want dat was een verrader. Dat is het woord traitor dat hij gebruikt. Iemand die bovendien ook nog met On the Waterfront een film maakt waarin hij eigenlijk de informant, hè, of zo je wil, de rat of de verrader, de persoon die zijn eigen mensen...
Als een held voorstelt.
Ja, als een held gaat voorstellen. Ja. Maar, zei hij dan op het einde, en dat vind ik ook wel heel interessant, dat hij zegt, maar he was a very good director. Dus hij gaat wel nog... Hij zegt van, ik wil er niet over praten, maar ik zal ook niet ontkennen dat de man grote kunst gemaakt heeft.
Dat is wel chique. Allee, bedoel, we zouden die twee dingen moeten kunnen scheiden, maar het is case per case altijd wel... iets anders waar je dan mee zit.
Ja. En voor het gemak, de film A Streetcar Named Desire is van voor. Voor de val.
Ja, zou ik die mogen zeggen. We nog volledig tot ons nemen.
Heb je in de film eigenlijk een moment waarvan je echt zegt van, ja, wel, dit is straf. En dat kan alles zijn. Je denkt van wat een acteur daar doet of hoe iets is aangepakt.
Ik vind het heel straf hoe Marlon Brando door die film beweegt en is. Dat vind ik heel straf. En dan die andere scène met haar aan de kant van het water, waarin ze zegt dat ze ooit die affaire had met die 16-jarige student. En wat er eigenlijk mis is... waardoor zij het gevoel heeft, denk ik, dat haar leven misgelopen is.
He was a boy. Just a boy when I was a very young girl. When I was 16, I made the discovery. Love. All at once and much, much too completely. It was like you suddenly turned a blinding light on something that had always been half in shadow. That's how it struck the world for me. But I was unlucky, deluded. There was something about the boy, a nervousness, a tenderness, an uncertainty, and I didn't understand. I didn't understand why this boy who wrote poetry didn't seem able to do anything else, lost every job. He came to me for help. I didn't know that. I didn't know anything. Except that I loved him unendurably.
Misschien wou jij daar ook nog iets
nee,
op zeggen.
Nee. Dit is inderdaad heel mooi, omdat eigenlijk twee totaal, ook qua acteerstijl en qua tempo, andere momenten uitkiest. Ja. Inderdaad, dat dynamische, dat felle, dat levendige bij Brando. En dan die rustpunten die er zijn, op sommige momenten toch. Zeker in het begin bij Blanche.
Ja, hoe zij apart, anders dan elkaar die camera pakken.
Mm-hmm. Ja.
En dan, terwijl ik toch ook niet echt volledig voorstander ben van dat method acting, zoals ik het dan hoor, want zo heb ik dat nog nooit rond mij meegemaakt of zo, dat een acteur dan gedurende die hele periode ook tussen de takes door, dat blijft zijn. Ik stel mij daar toch serieuze vragen over. Maar ik heb ook nog gelezen over de method acting is eigenlijk het moment dat een acteur... dat het klopt wat hij doet. Mm-hmm. Dat alles in elkaar valt. En dat is met het acting. Dan zit het acteren goed. En de oefeningen naar de met het acting, dat zijn de oefeningen om daar te geraken. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar dat daar geraken, kun je volgens mij ook...
met andere methodes.
Wat belangrijk is in de met het acting, is dat je je eigen ervaring meeneemt. Dat je het script meeneemt en dat je je niet iets voorop stelt van dan ga ik het zo spelen en zo spelen. Je doet het met wie je zelf bent, maar ja, daar ben ik wel van overtuigd dat je het alleen maar in jezelf kunt zoeken. Mm-hmm. Want je kunt niet Blanche spelen, je kunt niet Stella spelen, want dat is papier. Dat kun je niet eigenlijk. Maar je hoort dan wel eens van grote acteurs dat die tussendoor tijdens de lunch en zo dat blijven spelen. En soms denk ik, ja, meestal zijn dat dan wel karakters van echt vervelende karakters. Dus dan hebben we zo'n vervelende acteur een hele dag lang die iedereen loopt te vernederen en te doen. Ja. En ik las ooit eens ik was nu Natalie Portman of een grote actrice die zei, dat kan ik mij niet veroorloven, ik ben moeder, ik moet niet thuiskomen in mijn personage. En dan denk ik, ja. Er is wel iets voor te zeggen, vind ik, dat je een concentratie behoudt. Dat vind ik wel. Want wat voor mij alleszins niet zo goed werkt, is dat een halve dag filmt en dan alles loslaat en lekker zit te keuvelen en er dan terug in moet. Dat begrijp ik wel. Nee, maar focus, zo dat romantisch idee van, oh, ik ben een slachtoffer en ik ga gebukt onder al die pijn van mijn personage en ik hou dat zo lang vol.
Ja.
Ik kan het bijna niet geloven, omdat het hier ook niet zwaar overkomt. Hij doet dat met zo'n lichtheid. Maar...
Ja, ik denk dat de rol echt zo in zijn vingers zat. Hij heeft het stuk zo vaak ook gespeeld. Lijkt me bijna moeilijk om dan van theater naar film over te stappen. Dat vind ik bewonderenswaardig. Dat eigenlijk even natuurlijk blijft. Want op een podium staan is toch altijd geeft een andere dynamiek toch, hè, dan eigenlijk iets voor een camera gaan doen. Dus ik vind
maar ik denk
zeer...
dat dat eigenlijk eerder iets is van even aanpassen en klikken. Ik denk nu niet dat je daar dagen naar op moet.
Eventueel.
Ja, het is even raar dan, denk ik. Mm-hmm. Maar Ik denk toch dat hij een groot talent is, eerder dan dat hij zijn met oefeningen goed heeft gedaan.
Ja, hij zei zelf van method, zo wil ik niet dat je het noemt. Hij wou dat zelf ook niet gezegd hebben.
Ik begrijp
hebben.
Dat ook, ja.
Maar hij zei wel, het is wel door getuigen gezegd, ook Vivien Leigh zei van ja, hij bleef wel tussen de takes in zijn rol, dus even brutaal en een beetje onbeleefd en
ja, hij kan ook een excuus zijn om ambetant te zijn.
Misschien. Inderdaad.
Maar wat ik wel vind, is dat vond ik zo mooi omschreven van met detecting is eigenlijk dat moment dat het goed gaat, dat gaat spelen zijn, dat alles klopt. Maar dan heb je het eigenlijk over in het hier en nu durven zijn. Mm-hmm. En dat is zowel op toneel als voor de camera, denk ik, dat je, als er iets gebeurt, dat je daar ook op kunt reageren. Want je bent in het hier en nu en je bent wel gefocust op die emotie die je moet spelen. Maar dat is ook zelfs moeilijk aan het leven, vind ik. Durven in het hier en nu zijn, dat is eigenlijk niet zo evident. Ook niet om te spelen. Want als je speelt, dan heb je tekst. En je mocht pas beginnen als actie zeggen. En je moet op van alles reageren. Ja. Dus dat nodigt uit om voornemens te nemen. Mm-hmm. En vanaf dat je veel voorneemt, zijn er niet meer in het hier en nu. Dus het is
ja.
zo wel...
Ja, dat is waar.
Ik vind het wel vooruit interessant denken. om te zoeken, ook zelf. Mm-hmm.
Heb je nog werk van Ilia Kazijn waar je bewondering voor hebt of films die je hebt ontdekt?
Ik vond die Wild River wel mooi, ook omdat dat zo'n 10 jaar later is. Ik vond dat wel interessant om een latere film te zien die ingekleurd is, denk ik. Die is gewoon...
Technicolor, ja.
Omdat daar zo... Dat gaat over een gebied waar ze, denk ik, echte beelden uit het nieuws hebben genomen, waar heel veel overstromingen waren. En ze wouden een dam gaan bouwen, eigenlijk om die mensen te redden. Maar dan was er één dame die nog op een eilandje woont in een heel oude vrouw met haar eigen land, waar zwarte mensen werken, eigenlijk slavernij. En dan heb je Montgomery
Clift.
Die vrouw daar weg moet halen, want ze gaan een dam bouwen. Dus eigenlijk in de zin van, wij gaan u helpen, want dat overstroomt hier toch. En die vrouw die wil gewoon absoluut niet weg. En hij wordt dan verliefd op die dochter. Mm-hmm. En ik vond dat wel mooi, omdat je zo die politiek, wat is natuur, cultuur, iedereen denkt dat die het goede doet, maar eigenlijk... En die vrouw die gewoon nee zegt. Mm-hmm. En uiteindelijk krijgen ze haar daar weg en ze zetten haar in een huis. En dan moest ze absoluut een porch hebben, mm-hmm. Want dat had ze thuis ook. En dan sterft ze eigenlijk vrij snel. Mm-hmm.
Ja.
Maar heel die, ik vind dat wel een mooie boog maken, die film. Mm-hmm.
Hij heeft altijd gezegd dat de enige actrice is waar hij een beetje gemeen tegen gedaan heeft. Of tegen heeft moeten roepen.
Ik dacht de enige
actrice. Niet tegen Vivien Leigh. Zeg, Vivien Leigh viel wel mee, maar Joe van Vliet, daar heb ik het meeste werk mee gehad.
Oh ja.
Het zijn een van die verhalen die dan in memoires of autobiografie naar boven komen.
Ja, over Marlon Brando zei hij toch ook dat hij af en toe, of regelmatig, dat Marlon Brando zei, it's fake, dat ga ik niet doen, dat ga ik niet spelen. En dan zei hij, meestal had hij wel gelijk. Maar je moet, en dat vond ik ook school, je moet met elke acteur anders omgaan. En dat is wel zo. Dat werkt niet voor iedereen hetzelfde.
Nee. Maar het was wel het is grappig die opmerking. Hij zegt van ja, Marlon Brando had meestal gelijk. Daarmee denk ik dat hij ook wel zichzelf een schouderklopje geeft, omdat hij de grote ontdekker en toch wel de verfijner is geweest van het talent dan, dat er was.
En ik wist het zitten en ik wist
hoe. Hij wist het zitten en hij begrijpt het dan allemaal. Maar inderdaad ook, hij heeft ook gezegd van ja, ik was een beetje een manipulator. Hij geeft dat wel toe. Hij zegt van ik maakte het moeilijk, mensen moeilijk op de set, of ik ging hun, de liefjes van mijn acteurs jaloers maken, dat soort dingen. Dus zo heel de tijd zo'n beetje toch reactie uitlokken. En het is mooi, want hij zegt, acteurs, dat zijn eigenlijk dichters op een of andere manier. Dat zijn geen poppen. Ik vind die uitspraak zeer mooi, omdat dat is nog in een periode dat je mensen als Hitchcock hebt en Fellini die zeggen van, het zijn marionetten of het is vee.
Ze uitvoeren.
En ze moeten gewoon doen wat ik zeg. Dus je ziet er een enorm groot respect voor de acteur. Maar de werkwijze is toch iets waar we nu van denken, oei, het is misschien ook niet zo netjes om mensen dan ongemakkelijk te laten voelen. Want ik denk nog altijd, ook dat de Vivien Leigh, dat perfect was, dat die zich geïsoleerd voelde.
Dat kan ook heel eenzaam zijn.
Ja, heel erg, ja.
Want dat resultaat kan wel goed zijn, maar de weg ernaartoe is soms dan... Mm-hmm. Kan wel pijnlijk zijn ook.
Zeker. En dat is een tweede vraag. Je hebt dan het resultaat en is elke methode kunnen we die evenzeer toejuichen, ongetwijfeld niet. Maar wat we nu hebben... ik wou nog één laatste vraag stellen. Kazijn staat bekend, hè, of toch gaat de geschiedenis in als, hè, de grote acteurregisseur. Ook omwille van, hè, zijn aanpak die toch echt wel vernieuwend was. En de bewonderaars zoals Robert De Niro en Martin Scorsese liegen er niet om. Hè, die ook zeggen van, kijk, we zagen daar iets echt zien, iets nieuws. Ja. En waar we echt in geloofden. Vind je dat er vandaag regisseurs ook werkzaam zijn, die, waarvan je soms denkt van... Die doen dat ook. Daar zie ik. Die creëren dingen, die werken met acteurs op zo'n boeiende manier.
Ik, van de mensen dat ik samen heb gewerkt, zou ik zeggen Fien Troch. En laatst heb ik mij Comortier gedraaid. Uh-huh. En dat vond ik ook echt... vergis u niet, die weten heel goed wat ze willen. Hè. Dat, ik heb niks liever dan een regisseur die dat echt weet. Mm-hmm. Maar er is een gesprek. En hoe Fien in Home die jonge gasten van straat heeft gehaald en zo heeft kunnen doen spelen, dat is zeer veel... chapeau voor die mensen, maar evenzeer voor haar. Want zij heeft dat daar wel uitgekregen. En ik heb dan het gevoel in een gesprek dat we dat samen doen, maar die weten zo goed wat ze aan het doen zijn. Mm-hmm. En die kunnen zo op een respectvolle, natuurlijke autoriteit verder duwen ook. Mm-hmm. Maar Fien is al wel langer geleden, maar met Koen hebben we nu Skunk gedraaid. Mm-hmm. En ik had wel al eens gehoord dat Koen echt hard kon zijn op een set. Maar eigenlijk was dat, die film was zo... hard qua materie over een jongen die in een instelling zit. En Boris van Severen, Dirk Roofdhoff en ikzelf, wij speelden begeleiders in die instelling. Maar die heeft dan zo'n afschuwelijke jeugd gehad. Een hele harde film. Uh-huh. Dus het was goed dat Koen lief was. Ja. De materie was... Maar ik vond dat zo... Wij filmden alles in één stuk. Uh-huh. Dus er werd amper licht gezet. Nicolas Karakatsanis heeft de camera gedaan. En wij decoupeerden bijna niet. Er werd bijna geen licht gezet. Dus dat was in één boog. En als er dan net op het einde iets misging, was hij opnieuw. Uh-huh. En ik vond dat zo fijn hoe die ook kon zeggen... Nee, doe dat eens niet. Ga eens wat verder. Ik heb het gevoel dat dat dan ook regisseurs zijn die mij verder krijgen. Ja. Uh-huh. Maar ik vind het fijn dat die menselijk zijn en dat we een goed gesprek hebben en dat we toch het gevoel hebben dat we dat samen maken.
Mm-hmm. Inderdaad, dat er niet per se een patriarchale relatie dan ontstaat of een soort van hiërarchie ontstaat.
Ja,
moet
die
zijn.
Moet er zeker zijn, omdat dat een schip is dat maar één kapitein kan hebben. En dat is ook duidelijk, maar respectvol. Dat vind ik toch wel belangrijk.
Ja. En die lange takes, dat is eigenlijk wel opvallend. Dat is ook iets waar Kazijn onbekend stond. En niet te veel monteren, maar langere takes wil eigenlijk zeggen, we kijken naar de vertolking.
Ja.
Die bepaalt ook het ritme en niet wat ik op voorhand wil knippen en welk shot ik wil kiezen.
Ja, het is
kiezen.
Alle twee, want ik was, terwijl ik Skunk aan het draaien was, ook Arcadia aan het draaien, dat hier in première gaat. Dat was heel erg opgeknipt. Dus dat was van de ene set naar de andere. En in dat geval vond ik het eigenlijk nog wel leuk om die twee ervaringen te hebben.
Ja.
Maar het is wel heel spannend om het voluit te mogen spelen.
Dank je wel, Nathalie, voor het gesprek.
Dank
heel veel plezier
dank
met
jullie.
De film.
Dank je wel. Veel plezier met de film.
Dit was Meet the Masters, een podcast van Filmfestival Oostende. Die kwam tot stand met de steun van Stad Oostende, De Standaard en De Grote Post. Productie en montage, Ronald Verhagen. Muziek en sounddesign, Ben Venesoen. Wil je deze podcast live bijwonen en de besproken film op het grote doek ontdekken? Raadpleeg de aankomende events op filmfestivalostende.be. In de volgende aflevering praten we met Dominique de Rudderen over Apocalypse Now van Francis Ford Coppola. Graag tot dan!